Goed, ze hebben mij ook gevraagd om iets te vertellen over mijzelf, wie ik ben. Gelukkig zijn er al een heel aantal van jullie die ik heb leren kennen in de afgelopen jaren in allerlei andere conferenties van Hartkraai. Maar heel kort, je kunt mijn leven het beste vergelijken met die jongen in de Bijbel die geen naam had. Kennelijk was zijn naam niet belangrijk, zoals mijn naam ook niet belangrijk is. Maar wat belangrijk was bij deze jongen was dat hij 5 broodjes had en 2 visjes. Meer niet. Een lunchpakketje voor 1 dag. Misschien meegekregen van huis, omdat hij een reis ging maken. Maar het was alles wat hij had. En hij werd gevonden door Andreas en Andreas bracht hem bij Jezus. En hoe dat precies is gegaan weten we niet. Maar we weten wel dat deze jongen die 5 broodjes en 2 visjes legt in de handen van de Heere Jezus. Hij geeft het dus uit handen. Toen God mij riep om tot hem te komen en niet alleen mijn hart, maar mijn hele leven aan hem te geven, heb ik letterlijk gezegd: Heere, wat moet u daar nou mee? Mijn leven stelt werkelijk niets voor. Vergelijkbaar merkte ik later met een lunchpakketje voor 1 dag. Zo simpel, zo eenvoudig. 5 broodjes en 2 visjes. En ik begreep niet wat God met mijn leven zou willen en zou kunnen doen. Maar hij vroeg 1 ding: of ik mijn leven wilde leggen in zijn handen. En dat heeft me heel wat strijd gekost. Heel veel moeite, want het was immers alles wat ik had. Mijn leven. Ik heb wel eens gezegd, niet alleen mijn hart en dan in tussentijd gewoon je eigen leven blijven leven, maar je leven geven aan de Heere Jezus. En toen ik na heel veel strijd dat heb gedaan, mijn knieën bogen, gezegd: Heer, wat u ermee moet weet ik niet, maar ik geef het aan u. Was het zo'n enorme opluchting. Ik dacht gelukkig, dat ben ik kwijt. Nu is het van hem. Nu bepaal ik niet meer in mijn leven wat ik doe of wat ik moet doen, maar de Heere God zal het gaan gebruiken voor zijn dienst. Hoe en waar en wanneer was niet bekend. Maar toen gebeurde er iets waar ik niet zo blij mee was. Ik had die 5 broodjes en 2 visjes gelegd in zijn hand en wat ik niet had verwacht was dit. Toen begon hij het breken. Breken en breken. Mijn eerste vrouw en ik, wij hadden geen kinderen, terwijl we ze zo graag hadden willen hebben. En we hebben er jarenlang mee geworsteld. De arts had gezegd om ons moed in te praten: joh, jullie zijn allebei zo kerngezond, er komen er misschien wel 6. Maar er kwam er niet 1. En toen kreeg mijn vrouw de eerste hersenbloeding, een tweede, een derde, tot 12 hersenbloedingen toe, waardoor ze eerst eenzijdig verlamd was, en herstel en weer verlamd en weer verlamd. Toen viel het hele spraakvermogen weg en toen werd ze tweezijdig verlamd. 8 jaar lang zat ik bij dat bed in het verpleeghuis, waar ik nooit meer 1 woord uit haar mond heb gehoord, en waar we maar elke dag vertelden, met haar baden, met haar zongen, zonder dat er ooit 1 reactie kwam. Gebrokenheid en lijden. Ja, ik weet wat het is. Maar weet je wat het wonder was? Dat was dat God mijn leven ging breken. En dat ik dacht: Heere God, ik hou niets meer over. Het enige wat ik had was mijn vrouw. En ook dat werd gebroken. Elk jaar weer opnieuw met een nieuwe hersenbloeding. Totdat er niets meer van de overbleef. Duizenden mensen in Nederland, omdat we door de jaren heen door het land hadden gereisd, kenden ons, hoorden daarvan en gingen bidden. Hele bidstonden werden er georganiseerd voor de genezing van mijn vrouw. En God genas niet. Het is waar, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Hij is een almachtige God. Hij hoeft maar zo te doen en ze zou zijn genezen. En God deed het niet. En weet je wat ik moest leren? In de gebrokenheid van mijn leven. Het ging niet om genezing. Maar het ging om hem. En om hem alleen. Jezus Christus. Heel veel mensen denken dat genezing een doel in zichzelf is. Maar ik moest leren in de gebrokenheid van mijn leven dat genezing of ziek zijn een middel was waardoor God een hoger doel kon bereiken dan dat wij voor ogen hadden. Soms denken we dat genezing het allerhoogste doel is. Maar het is niet waar. God had door het feit dat al die gebeden misschien niet werden verhoord, zoals wij dat hadden gewild, ging God een hoger plan uitwerken wat we toen niet zagen. Maar wat we later hebben ontdekt. Want door dat hele ziekteproces van mijn eerste vrouw en van mij is er een pastorale cursus ontwikkeld die op een kladpapiertje begon wat niet groter was of zo toen ik voorganger was van de gemeente in Hilversum. En het werd een cursus die wereldwijd is geworden, zodat vandaag aan de dag in 25 landen van de wereld deze cursus wordt gebruikt. God heeft een veel hoger doel dan dat wij soms weten. Ik weet niet waar ik hem op moet richten. Deze. Ja. Deze. Oké. Wat ik moest leren, dat was dat er een enorm groot verschil is tussen het hem verwachten en het van hem verwachten. Weet je, wij hebben zoveel van de Heere verwacht in de gebrokenheid van ons leven, waar we echt antwoorden van God hebben gekregen, waarin we niet teleurgesteld werden, waar God ons zo tegemoet kwam met zijn liefde en met zijn genade, dat we gedacht hebben, wat is het toch een zegen dat je altijd alles van hem mag verwachten. Dat zegt toch ook de psalmist van psalm 5. Hij zegt, Heere, des morgens leg ik het voor u neer en ik zie uit. Met andere woorden, hij bidt niet alleen maar hij ziet ook uit naar wat God met zijn gebed gaat doen. En ik hoop dat jullie dat ook kennen in jullie leven. Dat je altijd al je wensen en verlangens aan God bekend mag maken, zelfs met dankzegging. Niet voor het feit dat alles wordt verhoord, maar dat God bij machte is om wel alles te doen en je alles te geven dat wat je nodig hebt. En als God het nou niet doet, en God het nou niet geeft, dat wat je toch oprecht van hem verwacht. Weet je wat dan een veel hoger doel is? Dat je hem gaat verwachten. Dat al die vragen die je altijd mag stellen minder belangrijk gaan worden Omdat je ineens merkt, het gaat er niet om, om mij. Het gaat ook niet om dat te ontvangen waar ik zo intens voor bid. Maar of hij wordt verheerlijkt. Hem verwachten. Dat betekent veel meer dan van hem verwachten. En wij mochten in ons leven het leren. En mogen het nog elke dag leren. Het gaat om hem. Want alles is in hem. Het is zo geweldig als je in je leven mag leren wanneer je intens voor een zaak bidt en er komt geen antwoord, dat God je dan met vragen laat zitten. Weet je wat ik moest leren in mijn leven? Dat vragen en leven met vragen vaak veel gemakkelijker is dan leven met antwoorden op vragen. Veronderstel dat ik alles had geweten van de lijdensweg en de gebrokenheid die ik had moeten gaan, dan had ik God misschien al lang vaarwel gezegd. Of misschien was ik wel heel opstandig geworden en gezegd, wat heeft bidden nou voor zin? God hoort me toch niet. Met andere woorden, God verhoort me niet. Leven met vragen is makkelijker dan leven met antwoorden. Waarom? Omdat het hogere plan van God ons ver boven ons verstand gaat en we er eigenlijk helemaal niets van begrijpen. Nu, wat is dan het geheim van hemzelf verwachten? Heeft dat dan te maken met het lijden? Heeft dat dan te maken met de gebrokenheid van het leven? Met ziekte of met andere noden? Hem verwachten, betekent het dan dat ik misschien intenser ga leven en intenser ga bidden? Heer Jezus, wilt u alstublieft komen? Dan ben ik van het lijden af. Dan ben ik van die ziekte af. Dan ben ik af van die eenzaamheid. Want Heere God, mijn levensweg is zo zwaar. Zou lijden of gebrokenheid daarvoor bedoeld zijn? Oh ja, soms wel. Soms heeft iemand eens gezegd, legt God je gestrekt in bed, zodat je eindelijk weer eens je blik naar boven richt. Een diepe gedachte. Dat God dingen toelaat in je leven, dat je te maken krijgt met noden en ziekte. Zodat die verwachting sterker wordt. Maar zou dat de reden zijn waarom God dat verlangen meer in ons wil leggen, dat we het niet alleen van hem verwachten, maar dat we leren om hem te verwachten? Het antwoord is nee. Nu, dat hem verwachten alles te maken heeft met de wederkomst van de Heere Jezus Christus, dat is hopelijk duidelijk. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in deze wereld die oprecht menen dat ze uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zo was het ook in de gemeente van Thessalonica. Als er één gemeente is waar de apostel Paulus heel veel tijd investeerde aangaande de boodschap van de komst van Jezus, dan is dat wel in de gemeente van Thessalonica. En hij heeft er zoveel onderwijs over gegeven, dat de gelovigen in Thessalonica er rekening mee hielden, Jezus kan vandaag wederkomen. Zo sterk. En dat sterke verlangen om hem te verwachten, dat bracht de mensen op een gegeven moment in de problemen. Want plotseling waren daar gelovigen die stierven, die overleden. En ze gingen naar Paulus en ze zeiden, ja, hoe moet het nou toch? We geloven dat Jezus spoedig komt, we zien ook naar hem uit, maar hij of zij is al overleden. En die zorg was enorm groot. En wat doet Paulus? Je moet dat voor jezelf maar eens lezen in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Dan zegt hij, maak je maar geen zorgen. Want zij die in Christus ontslapen zijn, die zullen het eerst opstaan als hij komt. En wij die dan als levende achterblijven, we zullen samen met hen de Here tegemoet gaan in de lucht. Maar maak je geen zorgen over hen die eerder sterven, want zij zullen het eerste opstaan. En samen met hen gaan we hem tegemoet om hem te zien en te aanschouwen. De gemeente van Thessalonica was een gemeente die heel bijzonder de kenmerken van het geloof hebben geopenbaard. Je weet, Paulus schrijft in heel veel gemeenten in dankbaarheid over het geloof, over de liefde en over de hoop van de gelovigen. Alleen bij de gemeente van Thessalonica, daar maakt hij een uitzondering. Daar spreekt hij niet over het geloof, maar dan spreekt hij over het werk des geloofs. Dat betekent dat er in hun geloof een werkende kracht zit. Ik zal je dat zo laten zien wat het geheim daarvan is. Dan spreekt hij niet over de liefde, maar dan spreekt hij over de arbeid der liefde. Het brengt hun in beweging. En ze weten het. Al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat blijft bestaan. En ze hadden niet zomaar een hoop, maar ze hadden een hoop waarin ze volharden. Met andere woorden, ze hoopten op God en dat antwoord van de verhoring kwam niet direct, maar ze bleven volharden. Weet je, dat is het geheim van die twee woorden, hem verwachten en dan niet zeggen als het te lang duurt, ik zie het niet meer zitten, maar dat is zeggen, we volharden in die hoop. We blijven onze blik naar boven richten. Ik weet niet of jou veel geleerd is over de komst van Christus. Ik merk wel dat in heel veel gemeenten er bijna nooit gesproken wordt over de wederkomst van Christus. En wist je dat 1 op de 25 teksten in de Bijbel spreekt over de wederkomst van Christus? Daarom snap ik het niet dat er mensen zijn die het presteren om nooit te spreken over de wederkomst van Christus. Nou ja, zondagmorgen hoor je het er nog wel eens. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dat is niet zo hoopvol. Maar de wederkomst van Christus betekent hem verwachten. Oh, als je geleerd hebt in je leven dat je van hem mag verwachten en dat God je ook zo nabij is en dat hij je precies geeft wat je nodig hebt, dan komt er een verlangen, niet naar de gave van God, maar dan komt er een verlangen naar God zelf die elke keer zijn gave uitdeelt. Wat was dan het geheim van die gelovigen in Thessalonica dat ze hem verwachten? Nou, kijk maar, want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is het uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat we daarvan niets behoeven te zeggen. Welk geloof? Niet geloof in een kerkgenootschap, Niet geloven in bepaalde predikanten of ouderlingen. Niet geloof in, noem het maar op. Maar in geloof dat zich op God richt. Ik weet niet waar jouw geloof op gericht is. Moet je eens over nadenken. Heel bewust voor jezelf eens nagaan. Waar is mijn geloof nu op gericht? Ik las eens van een Joodse man. Die elke dag neerknielde een meter vanaf een lege stoel. En altijd als die knielde, dacht hij daarbij na dat God zo dichtbij is dat hij zit op de stoel tegenover. Ik heb pas nog ergens gezegd dat ons geloof zich niet hoeft uit te strekken, zoals we ook vanmorgen in de boodschap hebben gehoord, op een God die heel ver weg is. Maar juist op een God die zo dicht bij ons is, in ons hart en in onze mond, hoorden we vanmorgen. Zo dichtbij. En dat vraagt alleen maar geloof. Een oude zuster zei eens, ik vind het soms zo erg dat ik het gevoel heb dat mijn gebed niet verder komt dan het plafond van mijn kamer. En toen we zeiden, maar dat is toch niet zo erg. Toen zei ze, ja, dat vind ik vreselijk. Ik zei, ja, maar dat hoef je niet erg te vinden. Want God is toch aan deze kant van het plafond. Oh ja, dat is waar. Maar we denken zo vaak dat God heel ver weg is. Maar God is zo dichtbij. En dat leer je wanneer jouw en mijn geloof gericht is op God. Op de levende God. Op God die je hoort en verhoort. Is het niet wonderbaarlijk dat God zelfs onze gedachten van verre verstaat en dat zelfs je gedachten een gebed kunnen vormen? Dat je het niet eens hoeft uit te spreken. En dat God het hoort en verhoort. Nee, God is heel dichtbij. Alleen moeten we leren ons op hem te richten. Weet je, sommige mensen denken ook dat je een heel groot geloof moet hebben om verhoord te worden. Alleen dat is niet zo bijbels. Er staat in de Bijbel, als je geloof hebt, zo klein als een mosterdzaadje. Dan zeg je tegen bergen dat ze zich moeten verplaatsen en ze verplaatsen zich. Waarom gebeurt dat dan? Omdat het hele kleine beetje geloof op God gericht is. Weet je wat ons probleem vaak is? Wij hebben een geloof wat zo groot is als een berg in een God die zo klein is als een mosterdzaadje. Maar als je een geloof hebt, zo klein als een mosterdzaadje, en jouw geloof is op God gericht, dan gebeuren er wonderen. Wist je dat we vaak niet eens geloofde in ons eigen gebed? Ik heb het vaak verteld. Er was een broeder in de bidstond die zo vurig bad voor de genezing van een andere zieke broeder uit de gemeente. En ik zat erbij en toevallig kende ik die man waarvoor hij bad ook. Maar hij bad zo intens voor genezing dat ik in de lach schoot toen hij zo bad. En de laatste had amen gezegd en iedereen keek natuurlijk naar mij, waarom ik had gelachen bij zo'n ernstig gebed. En ik bood mijn excuus aan en ik zei, ja, ik heb alleen aan die broeder die zo ernstig bad een vraag. Ik zeg, weet je niet dat die broeder al lang beter is? Nee, zegt hij, dat weet ik niet. Zie je, als je bidt voor de genezing van een zieke, moet je wel af en toe even gaan kijken of die al beter is. Ik weet niet waar jij nog steeds voor bidt. Misschien is het al lang verhoord. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ons geloof niet gericht is op God. Maar de gelovigen van Thessalonica hadden een geloof wat op God gericht was. En ze wisten, alles is in hem. En wat is nou het vervolg? Wat is nu het vervolg van dat gebedsleven, dat geloofsleven van deze gelovigen? Zelfs verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Ze verwachten hem. En weet je wat ze ervoor over hadden? Ze hadden ervoor over om zich daarvoor te bekeren van de afgoden. Nou, we hebben er vanmorgen iets van gehoord. Van die afgoden ook in ons leven. Ik heb vaak gezegd, een afgod is een god waar je van af moet. En wat is nu een afgod in jouw leven? En wat is nou een afgod in mijn leven? Nee, dat zijn geen afschuwelijke dingen. Dat zijn juist die hele mooie dingen in het leven. Die namelijk Christus verdringen van de eerste plaats. En proberen om de eerste plaats in te nemen in jouw leven, in mijn leven. Zegt de Heere Jezus niet, wie vader en moeder lief heeft boven mij, die kan mijn discipel niet zijn. Alles wat je stelt boven Jezus is een afgod. Is dat dan niet belangrijk, die vrouw, die man, die kinderen, die broeders en zusters? Oh ja, als ze maar op de tweede plaats komen. Bekeerd niet alleen om behouden te worden, maar bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, en dan komt het, en hem te verwachten. Niet alleen maar van hem te verwachten, maar hem te verwachten, Christus Jezus. Hoe komt het toch dat het hem verwachten in onze tijd niet meer zo actueel is? Dat die boodschap steeds minder klinkt en eigenlijk zo onbelangrijk lijkt. Zou het kunnen zijn dat wij Christus niet meer verwachten vanwege het lijden en vanwege onze gebrokenheid? Het is waar, laat me heel eerlijk zijn. Lijden en gebrokenheid kunnen een mens doen vloeken en zeggen, ik wil niets meer met God te maken hebben. Ik heb al zo vaak gebeden en het heeft toch allemaal geen zin. En ze keren God de rug toe vanwege gebrokenheid en lijden. Gebeurt dat altijd? Nee, gelukkig niet. God heeft mij ervoor bewaard. In de weg van lijden en gebrokenheid om God nooit terug toe te keren, maar me juist naar God te richten. En het is een zegen geworden in mijn leven. Maar het kan een oorzaak zijn. Het duurt al zo lang. Ik denk ook dat het hem verwachten een beetje op de achtergrond raakt, hoe meer de wereld gelijkvormigheid toeneemt in ons leven. Hoe meer we meegaan met de dingen van de wereld. Hoe verder we wegdrijven van het intense verlangen naar de komst van Jezus Christus. Dat betekent dat wereldgelijkvormigheid een gevaar is in jou en in mijn leven. Dan staat er als tekst in de Bijbel, heft uw hoofden omhoog. Maar dat je heel eerlijk wil zijn. En wil zeggen, maar ik kijk nog zo graag een poosje rond in deze wereld. Toen ik eens vroeg aan jonge mensen, verlangen jullie nu ook naar de wederkomst van Christus? Toen stond er iemand op en die zei heel eerlijk, hij zegt, ik niet. Ik zeg, mag ik ook weten waarom jij niet verlangt naar de komst van Jezus? En toen zei hij heel eerlijk, omdat ik nog zo graag wil trouwen. En ik wil nog zo graag gelukkig worden. Begrijpelijk, natuurlijk. Volkomen begrijpelijk. Maar het betekent wel dat er dingen zijn die als het ware dat verlangen naar de komst van Christus eigenlijk steeds groter worden. Het is heel simpel gedacht dat je zoveel dingen kan opnoemen die dat verlangen verzwakken. Oh ja, bij die Bijbelschoolstudent werd dat verlangen naar de komst van Jezus ineens zo belangrijk. Hij was nooit zo'n Maranatha-man. Maar ja, hij zat in het laatste jaar van de Bijbelschool en hij had zoveel preekbeurten aangenomen dat er van zijn studie niet zoveel terecht kwam. En toen zei hij tegen zijn maatje, vlak voordat hij de volgende dag examen moest doen, hij zegt, weet je waar ik nou aan zit te denken? Hij zegt, wat zou het geweldig zijn als de Heere Jezus vannacht weer zou komen. Ja, ja, hoefde hij geen examen meer te doen. Hij had slecht gestudeerd. Is dat wat God bedoelt met het verlangen naar de komst van Jezus? Oh nee. Het gaat er niet om verlost te worden van een heleboel zorgen, van een heleboel moeite, van een heleboel lasten. Maar het gaat erom dat dat verlangen gaat groeien en je mag hem die ruimte gaan geven in jouw leven. Want het is zo kostbaar. Als ook jij mag leren dat naast het verwachten van hem, je hem leert verwachten. Zijn het misschien de aanvallen van Satan? Of de verwachting van de komst van Christus? De apostel Petrus zegt in 2 Petrus 3, sprekend over de laatste tijd, de laatste periode voor de komst van Christus. En hij zegt het, dat hij daar spreekt over de belofte van Christus en hij spreekt daarover ook in zijn brieven. En dan komen daar allemaal mensen, spotters, die gaan spotten juist met de boodschap over de komst van Christus. En wat zeggen ze dan? Waar blijft de belofte van zijn komst? Weet je wat dat voor mensen zijn? Die spotters. En ik zeg het je alleen maar als een waarschuwing. Dat zijn mensen die misschien wel jarenlang hebben geleefd met het verlangen om hem te verwachten. Die de teksten kende uit de Bijbel, waar staat en zie ik kom spoedig, en daar zich aan vastgeklemd hebben en zeggen ik geloof dat. Maar het duurt al zo lang en waar blijft nu toch die belofte van zijn komst? En ze haken af en nog erger, ze gaan ermee spotten en ze zeggen nou waar blijft dan die belofte? Voor mij hoeft het niet meer. En wat zeggen ze dan? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo zoals het van begin af aan de schepping geweest is. Lieve mensen, de spotternij aangaande de komst van Christus gaat toenemen in onze tijd. En die spotternij komt van mensen die de Bijbel kennen. Want hoe zou je ooit kunnen spotten met de belofte van zijn komst als je niet zou weten van de belofte van zijn komst. Er zijn mensen vandaag die afhaken uit de kerk en die hun eigen weg gaan. En in die eigen weg spotters gaan worden met allerlei spotternij. Oh, het doet pijn. Het doet mij pijn als mensen gaan spotten met de belofte van God. Waarom? Omdat ze mij zo lief zijn. En dat doet pijn. En daar krijg je moeite mee. Daar krijg je verdriet over. Maar ik hoop en bid, als jij die mensen ontmoet, dat het jou juist zal sterken en zal zeggen, ik blijf hopen, want ik geloof dat God zijn woord zal waarmaken. En dat er een moment komt dat ik hem zal mogen zien. Hem wel verwachten, dus hem wel verwachten, heeft te maken met hem kennen. En het algemene thema voor dit weekend is alles in hem. Maar toch heb ik daar altijd een beetje moeite mee met dat begrip alles. Ik heb aan heel wat jonge mensen in mijn leven de vraag gesteld door alle jaren heen. Zeggen, joh, wat betekent de Heer Jezus nou voor jou? En dan zeggen ze, alles. En dan zeg ik, maar wat alles? Ja, alles. Ja, maar wat alles? Noem dan eens als hij alles voor jou betekent. Wat betekent hij dan voor je? Ja, daar kan ik zoveel over zeggen. Ja, je hoeft er niet veel over te zeggen, maar zeg er nou eens iets van. Wat betekent Jezus nu voor jou? Weet je, ik heb vaak gedacht, als David bij ons vanmiddag zou zijn, en ik zou hem Psalm 23 laten voorlezen, en hij zou zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En hij zou daar stoppen. Dan zou ik tegen David zeggen, nou, als het je nou aan niets ontbreekt, waar ontbreekt het je dan niet aan? Ja, aan niets. Ja, nee, maar waar ontbreekt het je dan niet aan? Weet je wat hij dan zou zeggen? Dan zou hij zeggen, nou, het ontbreekt me niet aan ontspanning. Want dat doet me neder, niet staan, maar liggen. Nou, als ik me wil ontspannen, dan moet ik gaan liggen. De enige plek waar ik moet gaan liggen en waar ik me niet kan ontspannen, dat is bij de tandarts. Dan zegt de tandarts, ontspant u zeg maar, ja ja. Dan ga je nog een stukje verder achteruit en je ligt al lang uit in een stoel. Maar normaal gesproken, als ik me ga ontspannen, moet ik gaan liggen. Het ontbreekt me aan niets. Wist je dat elk vers van Psalm 23... iets weergeeft van dat waar het je niet aan ontbreekt. Ik kan die hele psalm niet gaan behandelen met jullie, maar ik geef je echt die opdracht om dat eens te lezen. Het ontbreekt me aan niets. En elk vers spreekt ervan. Dat betekent dus, als er staat alles in Jezus. Nou, wat alles dan? Dat betekent dus dat ik hem moet leren kennen. Nou, alles in hem. Een paar gedachten daarover. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Alles. Wat zei de Heer Jezus bij zijn afscheid tegen zijn discipelen? Mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. Misschien kan je dat eerste nog wel geloven. Maar alle macht ook op de aarde. Misschien zeg je, ja, ik zie er niks van. Ja, of je het nou ziet of niet. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Weet je hoe ik vaak God prijs in mijn gebeden. En ik zeg het bijna elke morgen. Heere God, u bent almachtig. Dat is een lofprijzing aan hem. En tegelijkertijd een geruststelling voor mij. Hij is alomtegenwoordig. En hij is alwetend. Want lofprijzing is tegen God zeggen wat hij is en wie hij is. En je wordt er zelf door gezegend. Hij is alles. Almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. De Vader heeft hem alles gegeven. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. De almachtige God werd vlees, de Zoon des mensen. En hij gaf zijn leven voor jou en voor mij. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dus niet alleen maar alles van hem verwachten, maar hem verwachten. Van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Hij is degene die vergeving van zonde kan geven aan jou en aan mij. In zijn Zoon is vergeving. Als we alleen maar zouden spreken dit weekend alles in hem over dat ene begrip. In hem is vergeving. Voor al onze zonden. Niet voor een paar zonden, ook niet voor een heleboel zonden, maar ook voor die boezemzonden. Die elke dag weer terugkomen. Vergeving. Het is in hem. En wat staat er dan? Want uit hem, en daaronder staat de verklaring, uit hem betekent hij is de bron, door hem betekent hij is de middelaar, en tot hem betekent hij is het doel. Dus hij is ook het doel, hè? Niet alleen maar uit hem, niet alleen maar door hem, maar ook tot hem. Dat is een fase waar je misschien nog naartoe moet groeien in je leven. En je mag leven uit die rijkdom van Christus, want alle dingen zijn uit hem. Hij is de bron van alles. Hij is ook de middelaar. Niemand komt tot de Vader dan alleen maar door mij, sprak Christus. Daarom is hij de middelaar. Maar vergeet het niet. Hij is ook het doel. En daarom zijn er zoveel gebeden die Goddank nooit verhoord worden, die ik heb gebeden. Je hoort het goed. Die ik intens heb gebeden. En waar ik God nu voor kan danken, dat het nooit is verhoord. Waarom niet? Omdat ik het doel was. Waarvoor ik bad. Terwijl hij het doel is van ons leven. Uit hem en door hem en tot hem. En nu, kinderkens, blijf in hem, opdat wij als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Om hem waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Hem verwachten, dat betekent dat het ook zichtbaar wordt in mijn leven. Dat mensen gaan zien waarvoor ik leef, omdat ze het herkennen. Dat ik leef voor Christus. Dat ik niet alleen maar zeg dat ik geloof in Jezus, maar dat ik het ook mag zien. Weet je, ik weet niet of het je ooit wel eens is opgevallen. In dat getuigenis, ik noem dat wel eens de bekeringspsalm van David, psalm 40. dat er staat dat God hem optrok uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Zo ver was David weggezakt. En God stelt dan zijn voeten op een rots. Hij krijgt een vast fundament in zijn leven. En dan staat er, en hij gaf me een nieuw lied in de mond. Een nieuw lied. Hij wordt een nieuwe schepping. En weet je wat er dan staat? Dan staat er, mogen velen het zien. Niet horen, maar zien. Wat zien? Dat nieuwe lied. Dat het nieuwe lied in mijn leven niet alleen maar gehoord wordt, maar dat het gezien wordt. Het is toch prachtig om te zingen. We hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Maar het is toch geen gezicht als je even later met zo'n gezicht loopt, gebonden aan allerlei dingen. Of mensen zo gauw mogelijk uit de samenkomst moeten, omdat ze even een sigaretje moeten roken. Of wat dan ook. Het lied in ons leven moet gezien worden. En als ik een lied zing over de wederkomst van Christus, dan moet dat gezien worden. Dat ik uitzie naar hem, dat ik hem verwacht. Nu, hoe groot is het verlangen in ons hart om Jezus te verwachten als een persoon, als de Zoon van God? Dat is een prachtig voorbeeld. Ik kan die psalm niet helemaal behandelen, maar het is de moeite waard om het te lezen. Maar het gaat als over een lied voor de bruiloft van de koning. En wat staat er dan in vers 2? Als de uitdrukking wordt gegeven aan dat lied, ook wel genoemd het gedicht, mijn hart trilt van blijde woorden. Met andere woorden, ik kan het bijna niet zeggen hoe het me vervult als ik eraan denk. Dat mijn koning komt. Jezus Christus. Dat ik hem zal zien. Dat ik hem mag aanschouwen. Mijn hart trilt van blijdschap. Alleen al als ik eraan denk. En dan gaat de psalmist verder en hij zegt, louter pracht is de koningsdochter, de bruid van de koning. Louter pracht, daarbinnen van goud brokaat in haar kleed, in kleurig geborduurde gewaden, wordt zij tot de koning geleid. Twee dingen vallen ons op. Een kleed gelijk louter goud, brokaat. Dat is zo helder wit, dat het smetteloos is. Dat het straalt, dat het schittert. Zo zal ons bruiloftskleed zijn. Als we straks hem zullen ontmoeten. Waarom? Omdat ons bruiloftskleed zo wit zal zijn, witter dan sneeuw, gewassen door het bloed van het lam. Geen smet meer van zonde en ongerechtigheid. En we zullen verschijnen in brokaat goud, in louter goud. Zuiverder kan het niet. Dan staat er dan bij, in kleurig geborduurde gewaden. Johannes de Heer, waar we die prachtige liederen van zingen, die schreef eens een verklaring over deze psalm. En toen schreef hij erbij, we hebben een kleed wat gewassen is door het bloed van het lam. Maar zijn er in dat kleed ook kleurige borduursels? Als het werk wat de Heilige Geest in ons heeft kunnen aanbrengen. Als een verrassing als het ware. Voor de koning, voor de bruidegom. Zijn daar werken in ons leven van de liefde van Christus, omdat we zo hebben uitgezien naar zijn komst. Het lied zegt het toch, al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat had zijn waarde, dat blijft bestaan. Heel menselijk. Zal de bruidegom straks, Jezus Christus, verrast zijn als hij ons, als die jou en mij ontmoet, verrast om de kleurige borduursels die de Heilige Geest in jou en in mijn leven heeft kunnen borduren, heeft kunnen aanbrengen, heeft kunnen bewerken in de stilte. Misschien wel van een gebroken leven. In de stilte, misschien wel in hele stille jaren van lijden. Als ik denk aan Corrie ten Boom. Vanmorgen werd haar naam nog even genoemd. Door Arjan op de video. Corrie ten Boom is zo door God gebruikt wereldwijd. Maar ik weet niet of je iets weet van de stille jaren, van het laatste moment in haar leven, waar ze niet meer kon spreken, waar het alleen maar stil was, maar waar de Heilige Geest in de stilte de kans kreeg, in de gebrokenheid en het lijden van haar leven, om dingen te borduren die alleen maar bedoeld waren voor de ontmoeting met Jezus Christus. Wat heeft God in mijn leven kunnen borduren in die 13 lange stille jaren van lijden en moeite, waar ik dacht dat ik niet meer gebruikt kon worden in de dienst van God vanwege de gebrokenheid van mijn leven. Maar dat God juist in die gebrokenheid mij wilde leren, Aad, het gaat niet om wat je van mij ontvangt, maar het gaat om mijzelf. Weet je, het is een les die we moeten leren. Heimwee naar God vanwege het grote verlangen naar Hem. Ik ben begonnen met de vraag, zou God gebrokenheid en lijden hebben bedoeld om het verlangen te uiten, kom Heer Jezus, dan ben ik van al die ellende af. Oh nee. En het antwoord was nee. Maar wat is het antwoord dan? Het verlangen moet geuit worden als een verlangen zoals de geest en de bruid zeggen. Kom hier, Jezus. O, kom toch spoedig. Met andere woorden, heren, we houden het bijna niet langer vol. Kom haastelijk. Een verlangen kan worden geuit in de vorm van heimwee. En natuurlijk, je durft het elkaar bijna niet eens te vragen. Maar ken jij iets van heimwee, van verlangen naar de persoon zelf, dat jouw geloof, dat mijn geloof eindelijk zal veranderen en dat ik hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Ik wil eindigen met een voorbeeld wat zo'n diepe indruk heeft gemaakt op mijn leven. Ik was met een groep mensen in Israël en ik reisde elk jaar opnieuw met een groep af om de mensen daar rond te leiden. En eenmaal gebeurde het dat ik een voorstel deed aan de groep of het mogelijk was op onze vrije dag samen naar de graftuin te gaan en daar tussen Golgotha en het open graf het heilig avondmaal te vieren. Later heb ik dat vaak herhaald, maar dat was de eerste keer dat ik dat voorstel. En de mensen knikten en zeiden, wat zou dat fijn zijn om samen het heilig avondmaal te vieren. En toen kwam er een broeder naar me toe. En die zei, Aad, weet je het heel erg als ik niet meega. En zeg, ik ben dat niet zo gewend bij mij in de kerk. En zeg, het is altijd een selecte groep die aan het avondmaal gaat. Hij zegt, en we hebben dat nooit samen met mensen van andere kerken. En dit gezelschap waar we hiermee zijn, dat is van alle verschillende kerken. Hij zegt, vind je het erg als ik niet meega? Ik zeg, natuurlijk vind ik dat niet erg. Het is op een vrije dag. Iedereen is vrij om mee te gaan. Je weet, ik heb dat ook gezegd. En voel je vrij. En ineens vroeg ik aan hem, maar ben je ook bereid om ervoor te bidden? Het is pas over 2 dagen, maar ben je ook bereid om ervoor te bidden? Of God misschien wel wil dat je meegaat? En het was een hele ernstige broeder. Hij zei, ja, dat wil ik wel doen. En ik vergeet het nooit. Een kwartier voordat we zouden vertrekken, kwam hij naar me toe en zei, Aad, mag ik toch nog mee naar het avondmaal? De tranen stonden in zijn ogen. Ik zei, joh, wat fijn dat je het wil. Hij zei, ja, ik heb er zo voor gebeden wat ik mag doen. Maar ik ben het niet gewend. Ik zie er ook heel erg tegenop, zei hij, maar ik wil toch graag mee. En terwijl we daar in de graftuin zaten en het heilig avondmaal vierden, vroeg ik, is er misschien iemand die God nog wil danken? Nu we het heilig avondmaal samen hebben gevierd. En deze broeder stond op. En hij begon God te danken. En hij kon bijna niet ophouden om God te danken. En hij prees God zo bijzonder en met zoveel bewogenheid. Eén en al lofprijzing. En we gingen naar huis. En 3 maanden later sprak ik in de plaats waar hij woonde. Hij was niet in de dienst. Maar na afloop komt er een vrouw naar me toe en ze zei, ik ben mevrouw die en die. Ik zeg, hey, ze hebben een bekende naam. Ik zeg, is uw man met mij ook naar Israël geweest? Ja, zei ze, en zijn vriend was erbij. Ik was er zelf niet bij. En ineens begon ze te huilen. En toen zei ze, ik zal het u zeggen, mijn man is een paar weken geleden gestorven. En bijna automatisch vroeg ik aan haar, was die dan al ziek? Waar is die dan aan overleden? En de tranen liepen over de wangen, maar toen niet meer van verdriet, maar van blijdschap. En toen zei ze, mijn man is overleden van heimwee naar God. Het is begonnen, zei ze, tijdens het heilig avondmaal in de graftuin. Hij kon niet meer op aarde leven. Hij is nooit meer 1 dag losgekomen van dat heilige moment wat jullie daar beleefd hebben. Dat hij van heimwee naar God is gestorven. Ik wist niet wat ik hoorde. Van heimwee naar God sterven. Weet je wanneer dat gebeurt? Dat gebeurt als je God steeds beter leert kennen. Als je er steeds meer achter komt. In hem is alles. In hem is alles. Dat alles zit niet in dat wat je allemaal van hem ontvangt. Maar dat alles zit in hem zelf. En daarom is het zo mijn gebed ook vanmiddag. Niet alleen maar voor jou, maar ook voor mezelf. Dat het verlangen in mij steeds sterker mag worden om hem te aanschouwen. En hem te zien. Ik ben zo dankbaar dat er één keer een moment zal komen dat ik niet meer hoef te geloven. Maar dat ik mag aanschouwen. Ik hoop en bid dat je dat verschil leert kennen. Hoe belangrijk het ook is dat je alles van hem mag verwachten. Maar ik hoop dat je doorgroeit in je geestelijke leven. En zeg maar, nu wil ik hem verwachten. En wat ontdek je dan? Dan ontdek je of dat nou is in voorspoed of in gebrokenheid. Of dat nu is in gezondheid of in ziekte. Het gaat om hem. En om hem alleen. Daarom hou het vast. In hem is alles. Zullen we een moment hebben van gebed samen. Heer Jezus, we danken u. En ik dank u ook persoonlijk dat ik dat weten mag in de gebrokenheid en in het lijden van mijn eigen leven. Dat ik alles van u mocht verwachten en dat u ook zoveel hebt gegeven. En zo vaak mijn gebeden hebt verhoord door vrede en rust. Maar bovenal, Heere God, dat u in die onverhoorde gebeden uzelf openbaarde. Dank u wel dat het gaat, Heere, niet om wat u ons geeft. Maar om uzelf. O Heere, we bidden u dat dat nog veel meer waarde krijgt in ons leven. Geprezen is uw naam. Amen.